Dus we lezen 1 Koningen 8 vanaf vers 46 en Daniël 6 vanaf vers 1.
Wanneer zij gezondigd zullen hebben tegen u, want geen mens is er die niet zondigt, en gij tegen hen vertorend zult zijn en hen leveren zult voor het aangezicht des vijands, dat degene die hen gevangen hebben en gevankelijk wegvoeren in des vijands land of ver, dat ver of nabij is, en zij in het land waar zij gevankelijk weggevoerd zijn weder aan hun hart brengen zullen, dat zij zich bekeren en tot u smeken in het land dergene die hen gevankelijk weggevoerd hebben, zeggende: wij hebben gezondigd en verkeerdelijk gedaan, wij hebben goddelozelijk gehandeld, en zij zich tot u bekeren met hun ganse hart en met hun ganse ziel in het land hunner vijanden die hen gevankelijk weggevoerd zullen hebben, en tot u bidden zullen naar de weg huns lands, hetwelk gij hun vader gegeven hebt, naar deze stad die gij verkoren hebt en naar dit huis dat ik uw naam gebouwd heb. Hoor dan in de hemel de vaste plaats uw woning, hun gebed en hun smeken, en voer hun recht uit. Daniël 6, vers 1 tot 11. Darius de Meder nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders, die over het ganse koninkrijk zijn zouden, en over dezelfde 3 vorsten, van welke Daniël de eerste zijn zou, te welke die stadhouders zelf zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders daarom dat een voortreffelijker geest in hem was, en de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk, maar zij konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen: wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning en zeiden aldus tot hem: o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en de landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen en een sterk gebod te maken dat al wie in 30 dagen een verzoek doen zal van enige god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen dat niet veranderd wordt naar de wet der Meden en der Persen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters in de richting van Jeruzalem. En hij knielde 3 tijden desdaags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had.
Met oog op de komende biddag lezen wij vanmorgen uit het boek Daniël. De tekst is het 11e vers. Zullen wij die woorden nog 1 keer lezen met elkaar? Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijdens daags op zijn knieën en hij bad. en de belijdenis voor zijn God ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Tot zover ook de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes, hoeveel vragen stel jij aan anderen op één dag? Hoeveel verzoeken, hoeveel vragen van anderen krijg jij op één dag? Hoe vaak klinkt er op een dag niet een vraag, een verzoek? Hè? Daar sta je helemaal niet zo vaak bij stil, maar dat gebeurt echt heel vaak. Je zit op school en je steekt je vinger op. Je zegt, juf, wilt u het nog een keer uitleggen, want ik heb het niet zo goed begrepen. Je zit aan tafel en je zegt, wil je me de hagelslag eens even aangeven? Of je moeder gaat naar de winkel. Wil je dat nog meenemen? En wat gaan we eigenlijk eten vanavond? En mag ik nog wat lekkers? En is het Urkeland er al? Wil je dat dan even uit de brievenbus pakken? Ja, wat doe je dat vaak, hè? Allerlei vragen stellen, verzoeken doen aan anderen. En ja, dat doen we ook aan God. Hoe vaak bid je per dag? En natuurlijk, hè, bidden is spreken met God. En veel meer dan alleen maar iets vragen aan God. Bidden is ook danken. Dat is ook onder woorden brengen dat God groot is. Dat is hem ook prijzen en aanbidden. Maar bidden is ook vragen. En je vraagt om genade en om bewaring en om zijn zorg. En om kracht en om gezondheid en om wijsheid. En om geduld en om vergeving van je zonde en wat al niet. Dus heel wat keren op een dag vraag je van alles. Doe je allerlei verzoeken richting anderen en ook naar God toe. Nou, vanmorgen wil ik je meenemen naar Babel, waar Daniël woont. En nu is er in Babel een wet uitgevaardigd en het is een bevel dat je niets mag vragen, niets mag verzoeken aan anderen en ook niet aan een God. Je mag 30 dagen lang, een maand lang, alleen verzoeken doen aan Darius, de koning. Moeten alle vragen, alle verzoeken lopen via Darius? Wat is dat voor vreemde situatie? Dat is wel een heel vreemd bevel, vind je niet? Waarom is dat bevel er eigenlijk? En wie zit erachter? Wat zit daarachter? En hoe gaat Daniël daarmee om? Want dat betekent dat hij 30 dagen niet mag bidden tot God. Nou, hoe Daniël ermee omgaat, vertelt onze tekst. Daniël, die stopt niet met bidden. En wat kunnen wij daarvan leren? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is het gebedsleven van Daniël. Het gebedsleven van Daniël. En we letten op 3 gedachten. We letten op de regelmaat van zijn gebed. De aanval op zijn gebed. En tenslotte op de volharding in zijn gebed. Dus de regelmaat van zijn gebed, de aanval op zijn gebed en de volharding in zijn gebed. Ja, Daniël die is inmiddels oud geworden. Als een jonge jongen van een jaar of 15 is hij samen met andere jongens, met vrienden meegenomen uit Jeruzalem door Nebukadnezar naar Babel. Ja, dat is inmiddels al heel wat jaren geleden. En er is in al die jaren, er is ondertussen heel wat gebeurd. En nee, dat was niet altijd gemakkelijk. Want waar waren ze terechtgekomen? In een goddeloze omgeving waar geen rekening werd gehouden met God en zijn geboden. Daniël die leefde met anderen in Babel in een heidense omgeving. En daarom moest hij en de jongens, zijn vrienden, anders gaan heten en anders gaan eten en anders gaan weten. He, ze moesten anders gaan heten, ze moesten een heidense naam krijgen, ze moesten anders gaan weten, ze moesten onderwijs krijgen in de afgoderij van Babel en ze moesten ook anders gaan eten. Ze kregen onrein voedsel voorgeschoteld. Maar de vrienden van Daniël en Daniël zelf, die hebben laten zien dat zij de God van Israël wilden dienen. En ondertussen is er heel wat gebeurd. De stad Jeruzalem is verwoest. De poorten zijn met vuur verbrand. De tempel is met de grond gelijk gemaakt. De muren zijn ineengestort. En ook allerlei andere Israëlieten zijn daarna ook nog meegenomen. Weggevoerd in ballingschap. Nebukadnezar, die leeft niet meer. Zijn zoon Belsasar is gedood. En Babel is ingenomen door het leger van de Meden en de Perzen. En Darius is koning geworden over het grote rijk. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft het rijk ingedeeld in 120 provincies. En over elk zo'n provincie stelt hij een stadhouder aan. Hij stelt 120 stadhouders aan die moeten regeren en besturen en belasting moeten heffen voor hem. En boven die 120 stadhouders heeft hij 3 vorsten geplaatst. 3 ministers, zouden wij zeggen. En Daniël is er daar eentje van. En als we Daniël in hoofdstuk 6 tegenkomen, dan is hij niet de jongste meer. Dan is hij al dik 80 jaar. En Daniël is een bijzondere man. Want vers 4 zegt dat er een bijzondere geest in hem woont. Hè? En de Franse vertaling, die vertaalt het met het woordje superieur. En wij zouden zeggen, Daniël die heeft veel kwaliteiten. Hij was integer, hij was eerlijk, hij was oprecht, hij was wijs. Er is een uitzonderlijke geest in Daniël. Hij is zo'n bijzondere man omdat de Heilige Geest in hem woont. Omdat de Heilige Geest hem aanstuurt en hem gaven geeft. En dat wordt opgemerkt. Want Darius die wil Daniël een nog hogere positie geven. Darius die wil van Daniël de minister-president maken. En ja, dan kun je zomaar naast je schoenen gaan lopen, dacht je niet? Dan kun je zomaar hoogmoedig worden. Dan kun je zomaar gaan denken, ja, ik ben heel belangrijk en ik ben heel machtig. En dan is er zomaar de verleiding om niet in afhankelijkheid aan de hand van God te gaan en je door hem te laten leiden. Maar wat lees ik? Deze hooggeplaatste man is een nederige bidder. Hij maakt zich klein voor God elke dag. Onze tekst vertelt dat Daniël dagelijks, elke dag, 3 keer op zijn knieën gaat om te bidden. En als hij dat doet, dan richt hij zich met zijn lichaam, met zijn gezicht, richting Jeruzalem. Hij zegt, je mooi dat Daniël bidt, maar waarom richt hij zich dan op die bepaalde plaats, op Jeruzalem? Is hij een voorloper of zo van moslims die later ook een gebedsrichting kiezen? Eerst Jeruzalem, later Mekka. Nee, Daniël die bidt met zijn gezicht naar het zuidwesten, met zijn gezicht naar Jeruzalem. Omdat dat te maken heeft, omdat dat een lijn heeft met 1 Koningen 8. We lazen dat samen. Salomo zegt daarbij bij de ingebruikname van de tempel. Als je nou niet in de gelegenheid bent om in de tempel te komen. Als je nou niet in de gelegenheid bent om hier in deze plaats tot God te bidden. Als je bijvoorbeeld als gevangene bent weggevoerd, zegt hij. En misschien in een ander land zit, ver weg of dichtbij. Dan kun je ook bidden op afstand, zegt Salomo. Maar dan moet je wel bidden met je gezicht richting Jeruzalem. En richting de tempel. Daarom bidt Daniël met open vensters richting Jeruzalem. En dat hij dat doet, dat zegt heel veel over Daniël. Hij is oud geworden, maar Jeruzalem? Nee, die stad kan hij niet vergeten. Daniël kan de tempel niet vergeten. De God van Jeruzalem niet vergeten. De God van Israël, de God van zijn volk niet vergeten. En daarom lees je dat de ramen zonder glas erin open vensters zijn richting Jeruzalem. Op het platte dak van zijn huis is een extra kamer gebouwd, een bovenvertrek, een opperzaal, een ruimte waar je terug kunt trekken, zoals de profeet Elisa dat bijvoorbeeld ook deed in Sunem. En voor Daniël is het zijn binnenkamer. Het is de plek waar hij bidt richting Jeruzalem. En nee, Daniël die kon vanuit dat venster, vanuit dat raam Jeruzalem niet zien liggen. Jeruzalem, dat ligt 900 kilometer verderop. Maar hij wist wel daar, verderop, in de verte, daar ligt de verwoeste stad. De plek die door God was uitgekozen. En waar het volk altijd bij elkaar was gekomen om offers te brengen en de Here te aanbidden. Daniel, die al zo lang in Babel woont, die kan Jeruzalem niet vergeten. Hij is nog steeds een vreemdeling. Wel in Babel, maar niet van Babel. Zie het voor je. De 80-jarige Daniel die bidt. Deze hooggeplaatste man is een nederige bidder en een regelmatige bidder. Hij bidt 3 keer per dag. 3 keer? Dat lijkt, jongens en meisjes, wel een beetje op een recept, vind je niet? Je weet wel wat een recept is, toch? De dokter die kan je een recept voorschrijven. Zegt, nou weet je wat, jij hebt dit medicijn nodig. Hier heb je een papiertje, een recept. En dan moet je naar de apotheek toe. En dan krijg je het medicijn. En als je het dan hebt opgehaald, dan kijk je ernaar en zeg je, oh ja, dat staat erop. Ik moet het 3 keer per dag innemen voor het eten. 3 keer per dag. Nou, Daniel die gaat 3 keer per dag naar zijn bovenvertrek toe om te bidden. Het lijkt wel alsof hij dat op recept doet. Maar is dat ook niet het geval? Als we met God leven, dan is er een recept nodig. En wat Daniel doet, is een oud en een beproefd recept. Het is een oude Joodse gewoonte om 3 keer per dag te bidden. We weten dat wetsgetrouwe Joden in de tijd dat de Heer Jezus op aarde leeft, 3 keer per dag op vastgestelde tijden aan het bidden waren. En in Psalm 55 zegt David het ook. Hè, ik wend me 3 keer per dag, zegt hij, tot God. Nou, Daniel doet het ook. En het is een voorbeeld om na te volgen. Wij hebben niet genoeg aan een moment in de kerk dat we samen bidden en danken. Nee, we mogen dat meerdere keren per dag doen. En wat is dan regelmaat in het gebedsleven belangrijk? Op vaste momenten bidden, dat helpt je om een stukje discipline te hebben en te houden. Met Joe Henry, bekende uitlegger, bijbeluitlegger uit de 17e en begin 18e eeuw, die schrijft, als we denken dat ons lichaam 3 keer per dag voedsel nodig heeft, zouden we dan voor onze ziel met minder toe kunnen? En de 19e eeuwse Schotse dominee Andrew Bonar, die zegt, sla liever je ontbijt en je lunch en je tussendoortjes en je avondeten en desnoods je nachtrust over dan je gebed. Want zo deelt God door het gebed heen zijn genade aan je mee. Nou, Daniel, die heeft een binnenkamer, een bovenkamer, een rustige plek waar hij regelmatig 3 keer per dag bidt. Heb jij ook zo'n rustige kamer? Jongelui, jongens en meisjes, heb je een eigen kamer misschien? Misschien heb je een kamer die je deelt met je broertje of zusje, hè? Maar misschien heb je ook een eigen kamer. Van wie heb je die kamer gehad? Heb je die kamer ten diepste niet van de Here gehad? Dan moet je vandaag eens even aan denken. Ik kan naar mijn kamer toe, ik kan de deur dicht doen en ik kan daar in alle rust bidden tot God. Er zijn mensen die geen eigen kamer hebben, hè? Vluchtelingen. Die met heel veel mensen tegelijk in 1 ruimte verblijven. Ze hebben geen rustige kamer waar ze God kunnen zoeken. Als jij die wel hebt, dan mag je daar gebruik van maken. Zoals ook Daniel daar gebruik van maakt en een tot bidvertrek maakt. Nou, mag ik eens vragen, hoe staat het met je gebedsleven? Ken je dat regelmatige bidden? Niet alleen als je er dus behoefte aan hebt, niet alleen als je er tijd voor denkt te hebben, maar ook dat je die vaste tijden hebt om God te zoeken en aan te roepen. En als Daniel dat doet, dan knielt hij. En misschien doe jij dat ook wel. Ik zeg niet dat dat dé gebedshouding is. De Bijbel laat zien dat er ook andere gebedshoudingen mogelijk zijn. Maar als je knielend bidt, maak je wel zichtbaar dat je klein maakt voor die grote, machtige God in de hemel. Je houding doet er wel toe. Want als ik bid, dan kom ik op audiëntie aan het hemelse hof. Dat is wat. En dan mag ik laten zien in mijn houding dat ik dat doorheb. Iemand uit uw midden zei eens, Ik kwam van boven, ik liep naar beneden. En toen zag ik mijn vader op zijn knieën liggen. Hij was aan het bidden. En dat vond ik zo mooi. Dat maakte indruk op mij. Ik zag mijn grote, sterke vader op zijn knieën liggen. Zich klein maken voor God. Nou, wie zich klein maakt voor God. Wie ootmoedig, nederig, verwachtingsvol bidt bij een open venster, die wordt gezegend. Daniel, die brengt zo gezegd, hè, door dat open venster alle dingen bij God. Hij komt met zijn dank bij God en hij brengt zijn lof naar de Here toe. En hij komt met zijn aanbidding bij de Here. En hij komt met zijn nood en zijn schuld en zijn zorgen bij God. Hij draagt het zo door het open venster, zeg maar, naar God toe. En kijk, door een onzichtbare hand brengt God door dat open venster heen zijn geest naar Daniel toe. En zijn kracht. En zijn genade. En zijn liefde. Hij brengt al zijn zaken zo naar Daniel toe. En zo wordt Daniel gesterkt en bemoedigd in het leven van elke dag. En zo mogen wij ook een open venster hebben. Een open venster op het heiligdom met Jeruzalem hierboven. Want wij weten meer dan Daniel. De offers die in Jeruzalem werden gebracht, ze wezen heen naar het offer dat de Heer Jezus zou gaan brengen op Golgotha. En wij mogen weten dat dat offer is gebracht door de Heer Jezus en dat hij alles heeft volbracht. En in zijn naam mogen wij naderen tot hem die op de koninklijke troon zit, in de koninklijke troonzaal, de hemelse troonzaal, de knielen voor uw zetel neer. Nou, dat is de eerste. Je bent er niet met, oh ja, ik bid zo af en toe eens. Of, ja, nou ja, dat hebben we nou vanmorgen weer gedaan in de kerk. Hey, wat is het mooi als je je klein maakt voor God en regelmatig bidt, vaste tijden. Het is mooi dat jij dat doet. Het is prachtig dat Daniel dat doet. Maar ja, daar wil iemand wel een stokje voor steken. En dat brengt ons weer onze tweede gedachte. De aanval op zijn gebed. Wie wil daar een stokje voor steken? De collega's van Daniel. Hoezo? Waarom is dat? Dat is omdat ze jaloers zijn op Daniel. Ze zijn jaloers op de Jood Daniel. Wat is er aan de hand? Nou Darius, hè, dat is de belangrijkste man in het grote rijk. Hij is de grote koning. Daaronder heb je die drie vorsten, die drie rijksbestuurders. Daniel is er eentje van. Daaronder komen dan die 120 stadhouders. Maar nu wil koning Darius Daniel nog belangrijker maken. En nog machtiger maken door hem direct onder hem te plaatsen. Boven die twee andere vorsten. Boven die twee andere rijksbestuurders uit. En dat zorgt voor jaloezie bij die vorsten, die rijksbestuurders. Dat zorgt voor jaloezie bij de stadhouders. En wat doen ze? Ze willen voorkomen dat Daniel nog belangrijker wordt. Ze willen hem weg hebben en daarom loeren ze op hem. Ze willen hem te grazen nemen. Ze zoeken of ze hem ergens op kunnen betrappen. Of ze hem op fouten kunnen betrappen. En dat is eigenlijk heel wonderlijk, hè? Dat lukt niet. Ze kunnen geen enkele aanklacht vinden. Ze kunnen David van niks verkeerds betichten. Maar ze zijn niet zomaar uit het lood geslagen. En als ze hem dan niet kunnen pakken op zijn werk, ja, dan kunnen ze misschien wel pakken als het gaat om zijn geloof in zijn God. Want daar maakt hij zo serieus werk van. Hij bidt elke dag bij het open venster tot zijn God. Daar is hij heel erg trouw in als we hem daar nou eens op kunnen pakken. En ze zeggen tegen elkaar, weet je wat we moeten doen? We moeten ervoor zorgen dat er een wet uit wordt gevaardigd die een maand lang geldt, van kracht is, en die verbiedt dat je tot welke god dan ook mag bidden. Niemand in het rijk mag een verzoek richten tot iemand anders, tot een god, behalve dan aan de koning. En wie zich er niet aan houdt, die is ten dode opgeschreven. Die wordt opgepakt, wordt in de leeuwenkuil gegooid. Diegene die het toch waagt om die wet te overtreden, die zal het voer worden van de leeuwen. En met dat plan komen ze bij Darius. Koning, Weet u wel hoe belangrijk u bent? Koning, weet u wel hoe machtig u bent? Ja, ja, echt, daar zijn we diep van onder de indruk. En daarom zijn alle rijksbestuurders, vorsten, stadhouders en anderen van mening dat we daar eens een dikke streep onder moeten zetten. Dat u zo'n grote koning bent. Dit en dit is het plan. Hier, zet uw handtekening maar. Wordt Darius door dit plan overvallen? Wordt hij op het verkeerde been gezet omdat er wordt gelogen? Alle vorsten staan hierachter, dus Daniël ook, met wie u zo'n goede band hebt. Nou ja, in ieder geval, Daniël voelt zich vereerd. Darius voelt zich vereerd, hij gaat erop in. En hij zet zijn handtekening. Ja, ik ben de machtige en alle onderdanen hebben mij nodig. Deze wet die streelt zijn hoogmoed. Hij is een soort God die boven alles en iedereen staat. Dat maakt deze wet duidelijk. Darius die vindt het een prachtig plan. Want dit laat zien dat hij alles onder controle heeft. En kijk, als je vandaag om je heen kijkt, dan kom je nog van die Dariussen tegen. Ook al dragen ze een andere naam. Ook in onze tijd en niet alleen maar in het oosten. Zijn er leiders, machthebbers die alles onder controle willen. En die willen laten zien dat zij de baas zijn. En dat zij beslissen over dood en overleven. De media, de wetenschap, de scholen, de kunst. Het moet allemaal naar hun hand worden gezet. Kijk. Kijk wat Darius doet. Hij zet zijn handtekening. En misschien hebben de mannen die het wetsvoorstel hebben ingediend en die om koning Darius heen staan, goedkeurend, geknikt, hebben ze elkaar even triomfantelijk aangekeken, hebben ze een diepe buiging gemaakt voor Darius. Want nu hij zijn handtekening heeft gezet, nu is de wet van kracht. Het is een wet die niet meer herroepen kan worden, die niet meer teruggedraaid kan worden. Zelfs niet door de koning. Het is een wet van Mede en van Persen. Maar wat is dit voor een wet? Wat is dit voor een bevelschrift? Weet je wat dit is? Deze wet is een aanval op het gebed. Op wiens rekening kunnen we dit gebedsverbod schrijven? Ja, zeg je dat simpel. Op de rekening van die jaloerse, leugenachtige, huichelachtige vorsten en stadhouders. Ja, maar is er ook niet iemand anders bij betrokken? Wie zit hier uiteindelijk achter? De duivel. Duivel? Hoezo? Nou, de duivel die heeft niets liever dat er niet gebeden wordt. Hij kan het niet hebben dat er in het grote rijk van Darius een biddende minister-president is. Satan, die wil Daniël weg hebben, uit de weg hebben geruimd. En wat moet er gebeuren? Dat gebed van Daniël moet tot zwijgen worden gebracht. En als dat gebeurt, dan heeft hij afgerekend met Daniël. En dan kan Daniël zijn invloed niet meer uitoefenen in het rijk. Hij wil niet dat God zich op het gebed van Daniël ontfermt over de Joden in de ballingschap. Zodat straks de offers wel weer gaan branden in Jeruzalem. De tegenstander van God die wil dat het gebed verstomt. Toen en vandaag nog steeds. Hij heeft er belang bij dat er niet gebeden wordt. Waarom? Niets is weerlozer dan iemand die niet bidt. Als je niet bidt, dan word je afgesneden van de levensbron. En wat gebeurt er dan? Dan wordt het dor en droog in het leven van Gods kind. Dan sta je zwak. Als je niet bidt, dan word je afgesloten van de lichtbron. En wat gebeurt er dan? Dan wordt het donker. En ga je zomaar van de goede weg af. En ja, ook vandaag worden er wetten uitgevaardigd om het gebed te staken. Verboden te bidden. En soms wordt dat heel letterlijk verboden. Er zijn jongens en meisjes in deze wereld heel veel mensen, christenen, die niet mogen bidden. Doe je het wel en het wordt gezien, kun je zomaar opgepakt worden en in de gevangenis worden gegooid en misschien wel worden gedood. Nou, dat is bij ons gelukkig niet het geval. Wij mogen hier in alle rust bij elkaar zijn, we mogen samen bidden en danken. Jij kunt bidden op school en thuis en in de bank, dat is een geweldig voorrecht. Maar ja, je moet niet denken dat de Satan het gebed nu niet meer aanvalt. Dat doet hij wel. En dat doet hij heel vaak sluw en slinks. Hoe dan? Nou, als tijdens gemeenteraadsvergaderingen geen ambtelijk gebed meer klinkt. Ja, zeggen de mensen, dat is toch niet nodig? Lacht Satan dan niet in zijn vuistje? Als jij zegt wat een catechizant tegen me zei. Ja, hoor eens, ik bidden, daar heb ik allemaal geen tijd voor hoor. Ik ben druk. Dan glimlacht de duivel. Want hij wil ons laten geloven dat we het heel druk hebben. Te druk om te bidden. Want ja, je moet eerst nog dit en je moet eerst nog dat. En het gebed schiet erbij in. Want als je druk hebt, dan ga je toch niet je handen vouwen. Want ja, dan kun je geen andere dingen doen. Dat is een aanval op het gebed. En is het geen aanval op het gebed? Als hij jou wil doen laten geloven dat bidden niet helpt. Je kijkt naar jezelf, naar je eigen leven. Naar wat er in de familiekring gebeurt. Of je kijkt in de wereld om je heen. Je bidt of de oorlog mag stoppen. En je zegt, ja, het gebeurt niet. Je vraagt aan God of het onrecht tot stilstand mag komen. Maar je bidt om verandering in je eigen leven. Heer, zou u dit willen veranderen? Mogen wij een kindje ontvangen uit uw hand? Wilt u die sombere, neerslachtige gedachten bij mij wegnemen? Geeft u mij een sterkere gezondheid? En je bidt en je bestormt de hemel, misschien wel meer dan 3 keer per dag. Nou ja, wat je ook vraagt, het helpt niks. Nou, waarom zou je dan nog bidden? Stop ermee, zegt de Satan. Of misschien strooit hij in jouw hart wel twijfel. Denk jij nou echt dat God bestaat? Geloof je nou echt dat als mensen niet in de Heer Jezus geloven dat ze verloren gaan? Geloof je nou echt dat God jou ziet bidden terwijl er miljarden mensen leven op de wereld? Onzin, ik zou het gebed maar nalaten. Waarom zou je bidden? Denk je echt dat je de Heer nodig hebt? Gaat je studie er beter door? Smaakt je boterham er lekkerder door? Je zult er helemaal niet minder van worden als je niet bidt. Gedachte die een aanval is op het gebed. Of je hebt het idee en het maakt je geweten wat rustig. Ja, nou ja, ik bid toch met mijn ouders aan tafel. En in de kerk doen we het ook en op catechisatie. Nou ja, dan hoef ik het toch ook niet meer zelf te doen. Dan kan ik er wel weer tegen. Klaar is Kees. Of je wilt misschien wel bidden. Maar de duivel die probeert er een stokje voor te steken. En hij zegt, wil jij God onder de ogen komen? Wil jij iets vragen aan de Heer? Een gunst? Wil jij met je gebed de troonzaal van God binnengaan? Maar moet je eens kijken hoe je eruit ziet. Wat je hebt gedaan. Wat er is gebeurd. Jij bent veel te zondig. Jij bent, terwijl je beter wist, de verkeerde weg opgegaan. Bij God vandaan. En hij heeft het allemaal gezien. Hij ziet het alles. Dacht je dat hij jou nog onder ogen wil komen? Dat je bij hem mag komen? Dacht je dat? Je vergis je. Hij ziet je aankomen. Nou, ik zou maar niet naar hem toe gaan hoor, als ik jou was. De duivel valt ook vandaag het gebed aan. Weet je hoe die het ook doet? Door je zo te beïnvloeden dat je als man verkeerd op een verkeerde manier met je vrouw, als je die mag hebben, omgaat. Weet je wat er dan gebeurt? De apostel Petrus zegt, als je als man niet op een goede, liefdevolle, bijbelse manier met je vrouw omgaat, Oh ja, dan kun je best gaan bidden. Misschien wel 3 keer per dag of nog meer. Maar dan wordt je gebed verhinderd, zegt de apostel. Dan kan God er niet naar luisteren. Dan wordt je gebed krachteloos. En ja, het kan ook anders natuurlijk. Je bidt. Maar onder het gebed gaan je gedachten overal en nergens heen. Je kunt je niet concentreren. Er komen wel woorden over je lippen, maar ja, je bidt uit gewoonte, meer niet. Je hart is er niet echt bij betrokken. Je gelooft niet echt in de kracht van het gebed. Je bent vol van andere dingen of je houdt misschien wel een zonde aan de hand. Of je sluit je ogen en je hebt net een zin uitgesproken. En dan gaat de telefoon. Of de deurbel. Of je dochtertje die begint te huilen. Je wordt afgeleid. Je wordt op het gebed aangevallen. Nou, bij Daniël gebeurt het ook. Maar hoe reageert Daniël op dat bevel? Hij volhardt in zijn gebed. En dat brengt ons tenslotte bij onze laatste gedachte. De volharding in zijn gebed. Want ja, die rijksbestuurders, die vorsten en die stadhouders, ja, die verwachten dat Daniël blijft bidden, ondanks dat het niet mag. En daarom hebben ze ervoor gezorgd dat deze wet is uitgevaardigd, te gekomen is. Klopt dat? Hebben ze gelijk? Blijft Daniël bidden? Ja, ze hebben gelijk. Kijk maar, daar gaat Daniël. Ja, hij heeft gehoord over die nieuwe wet. En nu is hij op weg naar zijn huis. En hij beseft hoe laat het is dat deze wet er is om hem ten val te brengen. Dan gaat hij de trap op naar zijn bovenvertrek. En dan knielt hij voor het open venster neer. Zoals altijd. Het mag dan verboden zijn bij een koninklijke wet om een verzoek te richten tot God. Maar het is geboden door de koninklijke wet. In de wet van God zelf. Die zegt, zoek door gebeden. Met ernst mijn aangezicht. En die wet vraagt om gehoorzaamheid. En Daniël bidt tot God. En nee, daar moet je niet te makkelijk over denken. Want ja, je denkt misschien wel, hè, als je hoofdstuk 6 zo leest. Ja, het allermoeilijkste moment voor Daniël is aangebroken als hij daar in die leeuwenkuil aankomt, hè, en daarin wordt geworpen. Nou, dat is niet waar, dat is niet het moeilijkste voor Daniël geweest. Het moeilijkste moment is aangebroken als Daniël naar huis loopt, in zijn bovenvertrek aankomt en voor de keuze staat, ga ik nou door met bidden ten koste van wat het mij kan geven of niet? En Daniël gaat door. Hij houdt vast aan zijn dagelijkse gewoonte. Ja, zeg je maar. Ja, is dat nou wel verstandig? Ik bedoel, Daniël die had toch ook kunnen gaan bidden op een andere plek? Hij had toch ook in het verborgene kunnen gaan bidden zonder dat de anderen hem hadden kunnen zien? Hij had toch ook stilletjes op een stoel kunnen gaan zitten en zo, zoals wij dat ook kunnen doen, hè, in jezelf een gebed uitspreken. Moet hij dat nou per se gaan doen voor het open raam, voor het open venster? Ik begrijp wat je bedoelt. Maar weet je wat de Satan wil? Hij wil Daniël van dat openlijke gebed afbrengen. En voor Daniël is bidden in contact komen met de God van Israël, waar de vensters op gericht zijn. Voor Daniël blijft 1 Koningen 8 staan. En misschien is er wel dat stemmetje geweest in Daniël. Jo, Daniël, sla over. Kan je leven kosten? Gebruik je verstand. Iemand schreef, het bidvertrek van Daniël is een leeuwenkuil geworden. De Satan gaat er rond als een brullende leeuw om als het kan Daniël te verslinden. Dus jongens en meisjes, stel eens voor, hè. Jij wilt gaan bidden. Op je slaapkamer. En je loopt naar je slaapkamer toe. En je doet de deur van je slaapkamer open. En dan staan daar in de kamer twee hongerige leeuwen je aan te kijken. Wat doe je dan? Dan deins je toch terug, dan doe je de deur toch weer snel dicht. Dan ga je toch niet de kamer in om te gaan bidden. Nou, dat bidvertrek van Daniël, dat is een soort leeuwenkuil geworden. Daniël die wist dat er op hem werd gelet. Dat er naar hem werd gekeken, dat er naar hem werd geluisterd. En een Jood die bad hardop voor het open venster, het was te horen. En misschien heeft Daniël wel rond zijn woning mannen gezien die er rondslopen. Die naar hem tuurden, naar dat bidvertrek keken, het in de gaten hielden. Zal die gaan bidden of niet? Maar Daniël houdt vast aan zijn dagelijkse gewoonte. Want ja, wat is het alternatief? Niet bidden? Dat is geen optie. Dat kan hij niet. Bidden is de ademhaling van de ziel. Als dat wordt verboden, kan hij niet leven. Hij kan niet zonder de Heer. Geen 30 dagen, nog geen enkele dag. De koning kan zeggen verboden te bidden. Maar voor Daniël is dat net zo onzinnig als dat de bliksem niet mag lichten en de donder niet mag rollen. Daniël moet bidden. Hij moet bidden zoals een hart moet kloppen. Hij moet bidden zoals een vogel moet vliegen. Hij moet bidden zoals een vis moet zwemmen. En ja, het klopt. Zijn doodsvonnis is getekend als hij blijft bidden. Maar nou de andere kant. Als hij zijn gebed staakt tot de levende God, dan tekent hij net zo goed zijn eigen doodsvonnis. Want het gebed is de ademhaling van de ziel. Herken je dat? Nou, zeg je, als ik een bevel krijg dat ik niet mag bidden, omdat ik anders gedood zal worden en er is een camera die alles van mij vastlegt, dan stop ik ermee. Of misschien zeg je wel, ik heb geen bevel van een koning nodig om te stoppen met bidden, want ik ben min of meer al gestopt. Dan komt de Heer vanmorgen naar je toe. En hij zegt, doe dat nou niet, niet stoppen. Volhard in het gebed. Begin ermee. Niet opgeven. Kijk nou naar die biddende Daniël die volhoudt. En die volharding die krijgt hij. Die schenkt de Heilige Geest. En die wil hij ook ons en die wil hij ook jou schenken. Dankzij Jezus. Want Jezus, hij heeft volhard in het gebed. Tot het laatst toe. Ja, het werd hem onmogelijk gemaakt. Het leek dat Jezus omkwam in de leeuwenkuil van Satan. Hij werd bespot, gesmaad. Hij stond helemaal alleen, maar hij ging door. En in Gethsemane bad hij, uw wil geschieden, o machtige Vader. En op Golgotha, toen de hemel dicht zat, er geen geopend venster was naar zijn Vader, toen riep hij, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En daarna, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij heeft geroepen, zegt de Hebreeënschrijver, en hij is verhoord. Voor wie? Voor zichzelf? Ja, maar ook met het oog op ons. Met het oog op zijn gemeente, opdat wij verhoord zouden worden. Als wij tot de Heere vlucht. Gods eigen Zoon heeft tot de troon de weg voor ons ontsloten. En daarom roepen wij tot de biddende hoge priester. En bij hem is er kracht ontvangen om te beginnen met bidden, om vol te houden, om ermee door te gaan. Hij wil ons zijn geest geven, hij wil ons zelfs woorden schenken. Wie het van hem verwacht, komt niet beschaamd uit. Bij Daniël zie je dat heel duidelijk. Want Daniël, ja, die wordt wel in de leeuwenkuil geworpen, maar hij wordt er ook weer uitgehaald. Levend. En toch, hè? Toch. Die redding, dat hij weer levend uit de leeuwenkuil komt, dat is niet het allerbelangrijkste in Daniël 6. Daar staren wij zo naar, denk ik, hè? Daniël 6, je leest, oh, God is een God van het wonder. Want kijk, Daniël, die komt weer uit de leeuwenkuil. Klopt. Maar de Heer redt niet altijd zo direct en zo wonderbaar. Het is niet het allerbelangrijkste in Daniël 6. Je moet in deze geschiedenis niet kijken hoe het afloopt. Dat is niet het belangrijkste. Je moet doorlezen. En dan zie ik dat er iets heel wonderlijks gebeurt. Want de Satan die wil dat gebed van Daniël verijdelen, wegnemen en ten diepste zo God heel klein maken. Dat is zijn bedoeling. Maar kijk eens wat er gebeurt. Is dat niet wonderlijk? Het tegendeel gebeurt. Want wat gebeurt er? Koning Darius die stuurt een brief door heel het rijk en vermeldt wat er is gebeurd. En hij zegt, die God van Daniël, dat is de levende God. Hij is groot, hij is machtig. Hem komt de eer en de lof toe. En hij roept de inwoners op om die God te gaan dienen. Wonderlijk, hè? En de vraag voor mij en voor jou is en voor u, dien je de Heer al? Bid je al persoonlijk tot Hem? Nee? Begin er dan mee. En weet dat zijn dienst, de dienst van God, een goede dienst is. Ben je wel begonnen met bidden? Ga er dan in zijn kracht mee door. Tot eer van God. Glorie van zijn naam. Bid met open vensters richting Jeruzalem. Het Jeruzalem hierboven. Totdat u zelf boven mag zijn. Amen.